Welkom bij De Dag Dat Alles Anders Werd. Een podcast waarin ik, Erik Cuperus, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop, achteraf gezien, alles anders werd. Vandaag is mijn gast Chimène Kwant. Ze woont op Kijkduin in Den Haag met haar toenmalige partner. Net begonnen met haar eigen praktijk, gestart als diëtist. Druk sociaal leven, koken was haar hobby en ze stond aan het begin van haar carrière. De wereld lag aan haar voeten, dacht ze. Wel had ze eerder dat jaar een longontsteking gehad die me niet overging. In Japan zorgt een tsunami voor bijna 16.000 doden. New Horizons passeert Uranus. De Eerste Kamer verwerpt het elektronisch patiëntendossier. Osama Bin Laden wordt gedood. En op de eerste plaats van de top 40 vinden we Kotje en Kimbra met Somebody That I Used To Know. En toen werd het 25 december 2011. De dag dat alles anders werd. Toch?
Jazeker.
Ja. Wat gebeurde er allemaal?
Nou, wij vierden kerst bij mijn ouders thuis en ik was al de hele dag heel erg moe. Maar iedereen had nog steeds te maken had met die longontsteking die ik had gehad. En het laatste wat ik mij herinner is dat ik naar huis was gegaan na die kerstdiner. En dat ik mijn lenzen uit wilde doen. En het volgende moment voelde ik mijn vriend toenertijd aan me trekken. En zeggen, kom eens Cher, je hebt gespuugd. En hij duwde een emmer onder mij om dat op te vangen. En ik wilde vragen van, wat is er aan de hand? Mm. En toen merkte ik dat ik niet meer kon praten. Oh. En hij dacht dat ik heel erg dronken was. Dus hij ging verder van,
klinkt het ook een beetje.
Ja, ja. Zij zei, ja, waarom heb je nou zoveel gedronken? Ja, en kom eens overeind. En ja, ik had wel gelijk door dat het niet goed was. Want voor mij was alles heel helder en ik kon alles goed zien, horen. Dus ik wilde tegen hem zeggen van, wil je een ambulance bellen? Nou, dat ging dus niet, want ik kon niet meer praten. En hij raakte heel erg in paniek.
Het lijkt me ook doodeng aan jouw kant.
Ja, nou, ik had wel zoiets van, dit is echt niet goed. En ik had wel al gelijk het vermoeden van, nou ja, ik heb iets in mijn hersenen gehad, wat niet oké is. En toen wilde ik opstaan, omdat ik dacht, ja, ik moet zelf maar een telefoon pakken of wat dan ook. Ja, en toen merkte ik dat ik heel mijn rechterzij niet meer kon bewegen. Ja, en toen raakte ik wel echt in paniek.
Ja, nou, je was niet dronken.
Nee.
Je weet nu wat het was, maar ja. dat wist je toen niet. Hoe lang duurde het wat het was?
Nou, ik had dat wel gelijk door. Ja. Ik wist dat wel. Mijn vriend had nog steeds niks door.
Wat was het?
Het was een herseninfarct.
Oké.
Okay. Ja, ja, een herseninfarct.
Ja.
Dus tijdelijke kortsluiting in mijn bovenkamer.
Ja, je was hartstikke jong.
Ik was 25.
Heeft dat iets met elkaar te maken? Ik ga er dan vanuit dat het iets is wat oudere mensen overkomen. Misschien is dat helemaal niet waar.
Ja, dat is normaal natuurlijk ook zo. Meestal is dat een gevolg van van een onderliggend lijden. En dat was bij mij ook. Hè? Dus daar kwam ik later achter. Maar dat zie je meestal niet bij jongere mensen. Dan is er wel echt iets mis.
Ja. Dus je kerst en jij eindigde in het ziekenhuis.
Ja, en dat duurde ook nog wel eventjes. Want zoals ik zei, mijn vriend dacht dat ik dronken was.
Ja.
Uiteindelijk had hij iemand gebeld. En ik kreeg de hoorn bij mijn hoofd. En ik probeerde te stamelen dat ik dus die ambulance nodig had. Want ik dacht dat het iemand was van de alarmcentrale. Ja. En toen trok hij de telefoon weg. En toen zei hij, Bianc, is ze nou zo dronken of niet? En Bianca, dat is mijn moeder.
Oh.
Dus hij had mijn moeder gebeld. En in plaats van de 112. En gelukkig, mijn moeder werkt als verpleegkundige met mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Ja.
Dus die had wel gelijk door van, nou, dit is echt niet goed.
Nee.
En toen zijn we naar het ziekenhuis gereden in Den Haag. En daar werd ik ook weggestuurd. Want ze dachten dat ik dronken was.
Nee, joh.
Ja, kerstavond. Ik stond natuurlijk wel naar drank. Hè. Ja. Ik had wel echt wel wat gedronken. Ik liep te wankelen, kon niet goed praten. Dus nou ja, ze dachten, die heeft gewoon te veel gedronken. En gelukkig hield ik vol dat ik niet weg wilde gaan.
Ja, dat snap ik. En, maar dit is wel een soort slecht verhaal, zeg.
Ja, ja, maar het is echt gebeurd.
Ja.
Ja. Ja, en toen hield ik dus vol dat ik daar wilde blijven. En toen gingen ze bloedgassen afnemen en wat onderzoeken. En ja, toen werd ik van het ene ziekenhuis in Den Haag naar het andere ziekenhuis overgeplaatst. En nou, ik had al door dat het niet echt goed was, omdat ik ook niet meer met eigen vervoer mocht. Moest met de ambulance. En daar kwam ik op de acute opname terecht. En dan kreeg ik de ene na de andere diagnose in de dagen die volgden. En toen na 4 of 5 dagen werd ik ineens met een hoop bombarie opgehaald. En moest ik op gesprek komen bij een cardioloog.
Oké.
Okay. Ja.
Je moet me helpen.
Ja.
Dat is voor je hart.
Ja, een cardioloog is voor je hart. Ja, sorry hoor. Ik heb af en toe een beetje beroepsdeformatie.
Helemaal niet.
Ze hadden zeg maar een sterk afwijkend ECG gevonden. Dat is een hartfilmpje, heb je vast wel eens gezien, gehoord.
Ja.
En er was veel te weinig zuurstof in mijn bloed.
Oké.
Okay. Maar ja, ik dacht nog van, nou ja, dat is iets van vroeger, want ik ben geboren met een aangeboren hartafwijking. Toen ik 2 jaar oud was, ben ik daaraan geopereerd. Nooit meer last van gehad. Dus ik dacht, nou ja, weet je, het zal daar wel van zijn.
Ja.
En toen ging ik bij de cardioloog naar binnen. En die lachte helemaal niet. Die keek me alleen maar heel serieus aan. En hij zei, ja, ik heb heel slecht nieuws voor je. Je bent niet te genezen en dodelijk ziek. We weten niet of we nog wat voor je kunnen doen. En je hebt waarschijnlijk nog maar 1 jaar te leven.
Zo.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dan even adem hapt.
Ja, ik moet zeggen, ik ben altijd echt wel rustig als er iets gebeurt of zo. Ik ben altijd degene die overzicht houdt. Ja. Maar ik raakte echt in totale paniek. En ik had ook echt letterlijk het gevoel alsof de vloer onder mijn voeten wegzakte. Ja. Ik was helemaal aan het shaken. Ik was ook alleen naar zo. Toevallig was er een vriendin op visite. Die mocht nog mee naar binnen, anders had ik daar helemaal alleen gezeten. Ja. Ik wilde mijn moeder, mijn broertje bellen, mijn vriend bellen. En ik kon niet eens meer een telefoonnummer. Ik wist niet hoe mijn telefoon werkte.
Het kwam ook echt volkomen onverwacht. En even, het is goed afgelopen, want we zitten iets meer dan een jaar verder.
Ja, een paar jaartjes verder. Ja,
hoe jij is dat geleden?
Ja, ik word morgen 37, dus 12 jaar. Ja. Ja.
Dus de dokter had het bij het verkeerde eind. Of er is in ieder geval iets anders gebeurd dan wat hij zei.
Ja.
Of zij, was het hij?
En hij, ja.
Ja. En terecht, dat ik dan nu dat aannam.
Ja.
Dus ik kan me... ik heb het gelukkig nooit meegemaakt, maar ik kan me er iets bij voorstellen dat je dan uit dit niet zo'n mededeling krijgt. Want dat zag je echt niet aankomen. Je dacht dat het iets
wat dus achteraf bleek is dat ik had geen longontsteking gehad. Ik kreeg dus de diagnose van een zeldzame hart-longziekte, waarbij er een plaatselijk verhoogde bloeddruk is in de longslagader. En die druk in die longslagader is bij mij met kerstavond zo hoog geworden dat er een bloedpropje waarschijnlijk in mijn hersenen is geschoten daardoor. En die verhoogde druk in die longslagader, die leidt ertoe dat je hart opblaast, omdat hij tegen die hoge druk in moet werken. En die druk zit zeg maar met name in de rechterkant van het hart. En dat is ook de kant van het hart waar eigenlijk nog heel weinig over bekend is en waar ook geen genezing voor mogelijk is. Nee. Dus dat maakt het allemaal heel lastig en heel zeldzaam en heel bijzonder. En dan heb je van die pulmonale hypertensie, zoals die ziekte heet, heb je verschillende vormen.
Ja.
En dan had ik ook nog eens een keer de meest zeldzame vorm.
Ja.
En ze wisten ook niet wat de oorzaak was. Want als je de oorzaak weet, kan je natuurlijk beter behandelen.
Mensen willen graag bijzonder zijn, maar in jouw geval liever niet.
Ja, echt geweldig. Ja, zo bijzonder.
Je bent volgens mij de eerste persoon die ik ontmoet waar je het met recht tegenkomt. Oh, je hebt een heel groot hart.
Ja, ja.
Eentje. Ja. Maar dat konden ze niet constateren eerder, want dat leek gewoon op een longontsteking dan.
Nou ja, maar wat er verkeerd is gegaan is dat ik was vanuit Turkije naar de huisarts gegaan en die had aan mijn longen geluisterd en die zei, ja, je hebt gewoon een longontsteking, maar dan moet daar natuurlijk een foto van gemaakt worden. Ik moet zeggen, ik ben ook nooit zo happig erop geweest om naar de dokter te gaan, dus dan denk je, nou ja, ik vind het al lang goed en ik zing mijn tijd wel uit.
Ja, er was weinig twijfel en dan ga je er ook gewoon snel in mee en dat soort, zo gaan die dingen. Goed, dus jij zit daar. Je hebt net gehoord dat je nog een jaar te leven hebt maximaal. En dan waarschijnlijk ook niet meer een hele hoge kwaliteit van leven.
Ja.
Je bent 25.
Ja.
Hoe slik je zoiets?
Nou, ik had verschillende fases, zeg maar. Dus in eerste instantie was er een soort paniek. Daarna werd ik een soort van apathisch. Toen kreeg ik een vorm van zelfmedelijden. Dus je gaat al die fases, ga je zo door.
Ja. Maar zelfmedelijden snap ik ook wel.
Ja, ik had gewoon heel erg dat ik... ik dacht dan, ik doe vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem en dan gebeurt mij dit.
Waarom ik?
Ja, dat verdien ik toch allemaal niet. Ja. Zo dacht ik heel erg.
Had je iemand op het oog die het wel verdiende?
Nou ja, ik had wel een paar in mijn hoofd die het meer verdienen dan ik. Nee, gekheid. Maar het is gewoon heel lastig. En wat voor mij ook heel moeilijk was... Daar veranderde niet veel ten opzichte van daarvoor. Want ik was waarschijnlijk al heel erg lang ziek.
Yeah.
En dat heeft zo gesluimerd en geresulteerd in dit. Kijk, het is makkelijker, denk ik, als jij weet van... ik word ineens heel erg ziek. Er verandert ineens heel veel. Mm. Maar voor mij, het was gewoon zoals altijd. Dus ik dacht ook nog van, dit klopt gewoon niet. Ze hebben gewoon een verkeerde diagnose gesteld.
En waarom zou het dan zo dodelijk zijn? Want je had het al een tijd.
Ja, maar wat er eigenlijk gebeurt is dus dat die drukken... die worden steeds hoger en uiteindelijk leidt dat tot rechterhartfalen. En mijn hart was al heel erg vergroot tegen die tijd.
Ja.
Maar omdat mijn lichaam heeft zich daar heel goed op aangepast. Dus dat normaal gesproken, als je niet behandeld wordt voor deze ziekte, overlijden patiënten binnen 2 tot 5 jaar.
Hmm.
Dus ja.
Ze kunnen vaststellen hoe lang jij het al had?
Nou, waarschijnlijk vanaf mijn tweede, vanaf die operatie, ja. Dus dat is al een heel apart geval.
Je hebt een groot en een sterk hart.
Ja.
Heb je dat hart nog?
Dat hart hebben we nog steeds.
Ja, ja? Ja, want ik had natuurlijk gelezen dat je longtransplantatie hebt gehad. Dan spring je waarschijnlijk een stuk vooruit in de tijd. Maar,
ja.
En dat hart doet het gewoon goed.
Dus ja, dat is helemaal hersteld.
Je hebt een goed hart.
Ja, een heel goed hart. Ja.
Een groot goed hart.
Ja.
Ja. En daarna, want nou, we hebben die fases gehad en we springen er natuurlijk een beetje doorheen.
Ja.
Maar, ja. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in wat er in zo'n hoofd gebeurt. Zijn lijf is ook interessant.
Ja.
Maar er komt, ik heb natuurlijk van alle soorten mensen gesproken die van alles hebben meegemaakt. En wat je vaak hoort is dat mensen uiteindelijk bewuster gaan leven of zo. Of meer uit het leven halen. Of ze waren het al, whatever. Maar je hoeft niet bijna dood te gaan om de ervaring te leren.
Nee.
Zeg maar. Dus dat is een beetje de vraag. Zoals je er nu zit, ben je een ander mens?
Het is heel snel. Ik ben een heel ander mens geworden. Sowieso, zeg maar, wat het in mijn hoofd deed na de diagnose. Want even kort vertellen, in Den Haag hebben ze geen behandeling. Dus ik werd overgeplaatst naar Amsterdam.
Ja.
Dat heeft toen die cardioloog van toen heel goed gedaan om mij naar dat expertisecentrum te plaatsen. En toen werd ik heel erg recalcitrant of rebels. Ik dacht van, het gaat mij niet gebeuren dat ik hier dood aan ga. Dat had ik heel sterk.
Dus na die eerste fase zat je zoiets van, ik blijf.
Ja, dat was echt wat ik had bedacht. Dat ze het allemaal lekker konden bekijken dat ik dood zou gaan hieraan. Ja. Maar in de tussentijd is natuurlijk heel veel gebeurd. En ik werd alleen maar steeds zieker. Want je krijgt niet voor niks die transplantatie. Mm-hmm. Maar als ik kijk naar hoe ik nu ben, dan ben ik wel echt een heel ander mens dan toen. Ik denk dat ik... ik ben rustiger. Ik geniet wel meer van dingen. Dat is altijd zo'n dooddoener, vind ik. Maar dat is wel echt hoe ik het zie. En ik leef meer van dag tot dag. Maar het heeft er ook wel voor gezorgd dat ik altijd het gevoel heb dat ik haast heb.
Oh, ja.
Omdat ik heb heel lang geleefd alsof ik elk moment dood zou kunnen gaan. En dan word je getransplanteerd en dan krijg je een tweede leven.
Mm.
Maar daar zit ook weer een soort einddatum aan.
Ja.
Want... zeg maar, het is niet zo dat als jij twee nieuwe longen krijgt, dat die voor de rest van een normaal gezond mensenleven meegaan.
Mm.
Dus de gemiddelde levensverwachting na transplantatie is 11 jaar. Dit jaar wordt het 7 jaar dat ik getransplanteerd ben.
Yeah.
Niet dat ik nou denk dat het ineens over 4 jaar klaar is. Maar ik heb wel het zoiets van, ik wil wel nu dingen doen. En ik wil wel nu genieten. En ik wil niet wachten, want ik weet dat de morgen je niet gegeven is.
Ja. Mm. Yeah. Ja, dit is altijd zo, op het moment dat je geboren wordt, is één ding zeker, je gaat ook weer een keer.
Dat is zeker,
en niemand weet wanneer.
Nee.
Dus het is eigenlijk sowieso een hele slimme levenshouding.
Ja.
Om gewoon te genieten van het moment en in het moment van het leven als het is. En niet te veel bezig zijn met, als ik nu dit doe, dan kan ik over 20 jaar zus of zo.
Ja, precies, want dat is ook echt iets wat ik heel sterk heb. En daar heb ik ook wel eens discussie over met mijn vriend. Want dat is een andere partner dan toen. Hè? Dus dat is ook allemaal veranderd.
Ja.
Die heeft het dan wel eens van, maar je moet ook voor je pensioen. En dan zeg ik, hoe realistisch is het dat ik mijn pensioen ga halen?
Maar hoe reageert hij daar dan op? Want ik kan me voorstellen dat...
Hij begrijpt het soms wel, maar soms dan vindt hij het ook wel weer irritant. Want dan denkt hij, jij bent maar altijd van, ik wil nu dit en ik wil nu dat. Ja, maar dat houdt elkaar ook in balans. Mm. En ik denk dat we daarin ook van elkaar kunnen leren.
Ja.
Ik ben gewoon heel erg dat ik denk, waarom zou ik me in hemelsnaam druk maken om mijn pensioen? Daar zie ik echt de taal niet van in.
Ik ook niet.
Nee.
Ik heb gewoon mijn eigen longen nog. Ik vind het ook echt totaal oninteressant.
Ja, want dan denk ik ook, net zoals dat geldt ook voor jou en dat geldt ook voor iedereen. Je kan ook morgen dood neervallen. Ja. Je weet niet wat er te wachten staat.
Nee.
En ik denk, mocht ik mijn pensioen redden, dan zie ik het dan wel weer.
Ja.
Dat is heel erg sterk hoe ik erin sta.
De kans is groot dat je dan gewoon nog een boek schrijft. Of een lezing
daarom,
geeft.
Daarom,
we schieten, dat mag. Hè. Dit is geen chronologische podcast.
Nee, we kunnen alle kanten op.
Precies, en we hebben alle tijd. Tenminste, dat hoop ik.
Ja.
Niet nu, oké? Okay? Dat zou ik echt dramatisch vinden. ik zat te denken, want je ging door die fase en op een gegeven moment werd je een beetje recalcitrant. Van, ik ga niet. Maar... Hoe gaat de medische wereld daarmee om? Want die geven zo'n vonnis bijna. Die zeggen, dit gaat gebeuren. Gaan ze mee in zo'n verhaal van hoop? Of
want dat was zeg maar ook de switch van Den Haag naar Amsterdam.
Ja.
In Den Haag zaten de zusters te huilen aan mijn bed. En had je de laatste uur geslagen.
Met het professioneel.
En toen kwam ik in... je moet je voorstellen... als jij niet in een expertisecentrum werkt voor deze ziekte... kom je waarschijnlijk 0 tot 1 patiënt in je leven tegen met zo'n diagnose. Dus ja, dat is gewoon heel heftig, ook voor iedereen eromheen. En ook omdat ik natuurlijk zo jong was. Ik denk dat daar behandelaars in Den Haag heel erg dat aantrokken. Ja. Maar toen ging ik naar Amsterdam. En daar zo kwam ik binnen en niemand keek naar me om.
Nee.
Dus ik dacht, nou, wat is dit, joh? Ik denk, ik zit verkeerd.
Hoeveel mensen hebben deze ziekte?
Er zijn in Nederland op dit moment ongeveer 1100 mensen met pulmonale hypertensie. En dan de vorm die ik dan had, de arteriële hypertensie. Pulmonale arteriële hypertensie. Ja, dan moet ik even los vingerwerk, maar ik denk rond de 400.
Ja. Die komen dan vaak in Amsterdam terecht. Dus voor hun is het dan inderdaad redelijk normaal.
Ja, dus mijn toenmalig behandelaar, die zei ook tegen mij van ja, natuurlijk is er behandeling mogelijk. En ik zo, oké, dus dat was voor mij weer een heel... Ja, ik werd echt van het ene uiterste in het andere uiterste kwam ik terecht in vier dagen tijd.
Dat zo'n ziekenhuis in Den Haag dan niet even rondbelt van joh, er is een expertisecentrum. Wat zou die zeggen? Dan vind ik zo'n diagnose best wel heftig.
Ja, kijk, en dat was ook met...
Overigens schrik dat zonder oordeel, hoor. Ik bedoel,
maar dat is wel ook hoe het op mij overkwam. Ja. Die cardioloog heeft mij wel doorverwezen naar Amsterdam, dus dat is heel goed geweest. Maar ik denk dat hun heel erg schokken ook van hoe mijn toestand... Gaan we weer even terug naar in het lichaam.
Ja.
Hoe dat eruit zag, want... Zeg maar een gezonde druk in die longslagader is niet boven de 13. Normaal is volgens mij zelfs 11. En bij mij was het op het moment van diagnose was die rond de 200. Dus ja.
Dat klinkt niet goed.
Nee. Dus dat is vergelijkbaar als jouw gewone bloeddruk iets van 2000 over 1000 zou zijn. Ja, dan sta je ook niet meer op.
Nee. Ik probeer me dat even voor te stellen. Wauw.
Ja.
Ja. Ja, gek is het. Ja, dan snap ik het ook weer wel. Jongen, er zijn altijd zoveel kanten aan zo'n verhaal, hè? Ja. Dus toen was je in Amsterdam, daar was je ineens wat normaler.
Ja.
Er kwam dus waarschijnlijk ook wat meer rust bij jou.
Ja, dat was wel zo. En ik had wel ook gelijk iets van, nou ja, is er iets wat we met voeding hierbij kunnen doen?
Ja.
Nou, daar was helemaal niks over bekend.
Dus, ik zou zeggen, geen drop.
Nee, geen drop. Nee, dat is sowieso iets wat af te raden is. Ja. Er was helemaal niks over bekend. Dus wat ik ben gaan doen is allerlei diëten op mezelf uit te proberen.
Ja.
Dan wil ik niet zeggen dat het altijd het beste is geweest wat ik heb gedaan.
Geef eens een voorbeeld, wat deed je?
Nou, ik deed ook, zeg maar, na mijn opleiding tot diëtist ben ik allerlei ortomoleculaire nascholingen gaan volgen. Ik deed allerlei opleidingen. Ik vond het gewoon heel leuk, meer kennis. Maar ik ging ook van alles wat ik daar leerde op mezelf uitproberen. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik heb wekenlang alleen maar gekookte eieren, roomboter, peterselie, gember, uien en knoflook gegeten. Met een bepaalde filosofie daarachter. Nou, dat is niet aan te raden.
Nee.
Sowieso niet voor je geluk in je leven, laat ik
je
het zo zeggen.
Je wordt ook heel winderig, denk ik.
Nou, dat viel wel mee, gelukkig. Maar dat soort dingen. Maar wat ik ook bijvoorbeeld ben gaan doen is sapvast. Nou, dat had voor mij wel een heel positief effect. Ja. Daardoor kreeg ik veel meer energie. Dus ja, zo ben ik door schade en schande heb ik geleerd wat voor mij wel werkt op het gebied van voeding.
Ja.
En wat niet. Maar ja, weet je...
En kun je daar iets uit extrapoleren naar zo'n patiëntengroep? Want dat,
ja, dat denk ik wel.
N is 1.
Ja.
Dat wordt altijd afgeraden.
Ja.
En ik zeg dit vanuit, is dus misschien wel... ik heb een vorm van reuma die ook ongeneeslijk is. En ik heb vrij zware medicijnen voor. En daar werd ik een beetje... Dat wilde ik niet.
Ja.
Toen ben ik ook met voeding gaan experimenteren. Omdat ik ergens iets had gelezen. Deze podcast gaat niet over mij. Maar uiteindelijk raakte ik van mijn klachten af. En toen ik dat tegen mijn reumatoloog vertelde, zei de behandeling slaat goed aan. Toen zei ik, nou, ik ben ook al 6 weken gestopt met de medicijnen.
Ja.
Het werd heel boos. En, toen zei ik, misschien moet je aantekening maken in je dossier. Want N is 1, maar het werkt bij mij wel. Het kan toeval zijn of iets anders. Maar in ieder geval ben ik nu van de klachten af. En dat is ook al 7 jaar geleden. Dus ik geloof
goed.
Ik geloof echt wel dat voeding, wat je erin stopt, komt er uiteindelijk ook uit.
Nou, kijk, ik zou je zo zeggen dat... ik denk dat ik tijdens die periode van mijn ziek zijn heb geleerd hoe belangrijk kwaliteit van leven is.
Ja.
En wat ik daarmee met voeding kon bewerkstelligen.
Ja.
En, ik
en
had
dan ook, is eieren en gember en peterselie is niet echt kwaliteit van leven.
Nou ja, kijk, wat het probleem was, als je alleen maar dat eet, dan heb je geen lol meer in je leven.
Nee.
Kijk, ik heb ook veganistisch geleefd. En als iemand dat doet, moet hij lekker zelf weten. Maar ik werd daar echt niet leuker van.
Nee.
Dus dat paste gewoon niet bij mij.
Precies.
Maar ik heb daar wel heel veel discussie met mijn arts over gehad. En ik weet je, vaak soms... Hij wilde ook daarin van mij heel veel leren. Dus dat waren heel leuke gesprekken.
Ja.
En dat heeft er wel in geresulteerd dat hij mij na mijn transplantatie een promotieplek heeft gegeven. Dus ik promoveer onder hem nu op voeding bij pulmonale hypertensie.
Ja, wat goed.
Dus ik hoop over een maand of drie mijn proefschrift af te ronden. Dus ja.
Dan ben je dokter in je eigen ziekte.
Ja. Ja.
Dat is wel tof.
Ja, toch?
Ja. Maar dat vind ik ook heel gaaf. Want de medische wereld staat toch vaak niet bekend om een heel enthousiasme op. Met name voeding.
Ja, hij merkte ook gewoon dat er heel veel vraag is vanuit patiënten naar dit soort tips. Hè? Vooral met leefstijl. Want kijk, je moet je voorstellen, als jij ongeneeslijk ziek wordt, nou, je hebt het zelf ook gemerkt met je reuma, je wil de controle terugpakken. Ja. En hoe fijn is het als je dat kan doen met iets wat je elke dag doet, en dat is eten.
Ja.
Dus als er onderzoek komt wat kan ondersteunen dat het mogelijk je kwaliteit van leven positief beïnvloedt, dan geef je patiënten een stukje gevoel van controle terug. Ja. En dat is eigenlijk hetgeen wat mist zodra jij zo'n diagnose krijgt.
Ja. Je moet gelijk aan peuters denken. Het enige waar die controle over hebben is wat ze in hun mond stoppen. Daarom heb je ook altijd ruzie met ze.
Ja, en die zeggen overal nee op. Precies. Ja, dan bepaal jij niet wat ik eet. Ja.
Het is eigenlijk zo belangrijk dat de autonomie over wat je qua voeding neemt. Maar het is goed dat er onderzoek naar wordt gedaan.
Ja, maar ik zou nog verder vertellen, want dat vind ik altijd wel een leuk verhaal. Ik heb zelfs ervoor gekozen om op de IC, toen ik dus getransplanteerd was, heb ik heel lang op de IC gelegen. Ging helemaal niet goed. En ik had in die periode ook allerlei allergieën ontwikkeld. Onder andere voor koemelk. Omdat mijn darmen waren ook daarmee gestopt. En ik lag aan de zondevoeding. Want als je aan de beademing ligt, kan je natuurlijk niet zelf eten. Maar ik had het gevoel dat ik daar alleen maar zieker van werd. Ja. En ik was wel fel overbeen, want ik woog nog maar iets van 46 kilo. En ik heb dus op een gegeven moment mijn zondevoeding geweigerd. En alle artsen waren in rep en roer. Maar ik zei, nou, wat er gebeurt er? Via mijn telefoon heb ik dat getypt toen. Ik wil geen zondevoeding meer. En in de dagen daarna knapte ik toch op. Dus en ze waren heel bang dat ik zeg maar het niet zou redden. Maar ik was er, omdat ik zoveel heb gevast in mijn leven, wist ik dat jij dat echt wel moet kunnen een paar dagen. En gewoon om mijn darmen rust te geven. Ja. En toen werd ik weer sterker door juist te stoppen met mijn zondevoeding op dat moment.
Ik probeer ook even. Het werkt natuurlijk op twee manieren. Je neemt namelijk daar psychologisch een heel sterk besluit.
Ja.
Dus dat kan ook invloed zijn.
Tuurlijk, ja.
Toch?
Ja. Ja.
Je neemt daar letterlijk de controle over.
Ja.
Fuck you, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Nou, bijna die peuter.
Ja.
Ja, wat grappig.
Ja, maar dat was voor mij ook nog de enige controle die ik had op de IC. Ja. Want je hebt nul controle. Je ligt aan allemaal apparaten.
Ja.
Kan helemaal niks zelf. Kan niet eens je eigen. Ja, je kan helemaal niks. En kan niet eens mijn hand optillen. Dat was al te zwaar.
Nee.
En dan moest ik zeg maar, omdat ik zo'n last van mijn darm had, moest ik 24 keer per dag soms wel op de po. Ja. En dan moet natuurlijk in bed, want je ligt, je kan niet zitten, je kan helemaal niks. En toen dacht ik, ja, dit moet gewoon stoppen. En toen stond er een arts voor mijn bed en die zei, ja, maar jij bent niet allergisch hiervoor. Zo, toen werd ik helemaal gek.
Mm.
Dan heb ik een berichtje getypt van, als jij je nou met jouw vak bemoeit, bemoei ik me met mijn vak.
Yeah.
En ik ga nu stoppen met de zondevoeding. Ik weiger het vanaf nu.
Yeah.
En toen moesten ze daar wel aan toegeven natuurlijk. Yeah.
Ook voor hun ingewikkeld.
Ja, tuurlijk. Ik ben een heel lastig patiënt geweest. Dat weet ik ook van mezelf. Maar ik denk dat dat ook juist goed is. Hè? Daar spreek ik ook over. Want we zijn net van, je geeft vast nog wel eens lezing of zo. En dat is ook iets waar ik over spreek. Ik denk dat juist patiënten die lastig zijn, die een bepaalde weerstand bij je oproepen, maken jou een betere behandelaar.
Mm.
Hè? En dat weet ik vanuit mijn eigen ervaring. Want ik ben zowel patiënt als behandelaar, als onderzoeker.
Yeah.
En dat vind ik heel interessant. En ook wat voor kracht mij dat heeft gegeven door zo'n moeilijke patiënt te zijn. En tuurlijk, kijk, als ik ongelijk heb, heb ik ongelijk en dan ga ik heus wel mee met een behandelaar.
Ja.
Maar jij bent ook een lastige patiënt geweest, want jij hebt ook je eigen plan getrokken.
Ja. Ja. Nou ja, je moet dan ook bereid zijn om de gevolgen eventueel te aanvaarden.
Dat sowieso.
Ja. Kijk, in mijn geval was het niet zo ernstig, want ik wist dat het medicijn werkte, dat het iets deed.
Ja.
En ik kon gewoon weer teruggaan.
Ja, je kan erop terugvallen.
Dat was
niet
levensbedreigend of zo.
Ja.
Wat jij daar doet is nog wel van een andere orde, zou ik zeggen.
Ja, maar
als je 48 kilo weegt en je bent er gewoon aan doodgaan.
Ja, maar je ligt te vechten voor je leven. En op een gegeven moment, ik denk ook wel.
Dat was het. Ik ben een doodgaan.
Nee, je ligt te vechten voor mijn leven. Het is net anders, hè?
Fijn detail.
Ja. Nee, maar het is wel zo. Kijk, jij weet natuurlijk als beste wat je voelt in je lichaam. En,
Je moet het wel kunnen interpreteren, hé. Kom. Dat is zo. Want ik ben het absoluut met je eens, hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die daar liggen. Kijk, jij hebt daadwerkelijk verstand van voeding. Want je hebt diëtetiek gestudeerd. En je hebt er ervaring mee. Maar er liggen ook mensen die dat niet hebben.
Nee. Dit is ook niet een tip of zo. Van als je op de IC ligt, ga nu je zondevoeding weigeren.
Nee,
maar
Maar je eigen gevoel volgen is wel goed. Ja. Idee. Dat geloof ik wel. Dus blijf goed luisteren. En zeker vroeger, de generatie van mijn ouders bijvoorbeeld, die luisterde gewoon altijd naar de dokter. Wat de dokter zei, deden. Punt.
Ja, die zei lag.
Ik vind het goed dat dat niet meer zo is. Tenminste, dat vind ik voor mezelf fijn.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat andere mensen het heel fijn vinden om wel gewoon te doen wat de autoriteit zegt.
Ja.
Maar ik denk dat je daar, maar dat je ook gewoon, je hebt daar gewoon een soort hoger bewustzijn bijna aangeroepen of zo.
Dat sowieso, dat denk ik wel. Weet je, ik heb ook, hartstilstand daar zo gehad. En ik heb ook de duivel gezien. En
al in de hel.
Ik was ook zwaar de lier. Ik was natuurlijk aan het hallucineren van alle kanten. Ja. Maar dat voelde zo echt. En weet je, ik ben helemaal niet gelovig, maar ik heb daar elke dag tot God gebeden. Want ik wist gewoon dat ik dat nodig had om daar uit te komen.
Ja.
Dus weet je bent toch in een heel andere state of mind als je dat gebeurt. Kijk, als ik nu terugkijk, zou ik het niet nog een keer aankunnen. Maar dat komt omdat het gaat nu goed met me.
Ja.
Maar toen kan je dat wel allemaal aan.
Ja.
Dat is heel raar. Ik kan niet uitleggen.
Het is anders. Je komt niet anders. En dingen gaan zoals ze gaan. Ik bedoel, dat is uiteindelijk. We kunnen nu. Ons brein is in staat om te tijd reizen. En dan kunnen we bedenken.
Ja.
Als dit dan dat. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Het is precies zo gegaan zoals je me nu vertelt.
Ja.
En misschien kan je er nu met iets meer afstand naar kijken. En was het toen nog ook wel net iets anders. In je ervaring of
natuurlijk waar. Kijk, weet je, ik ben ook heel anders dan toen. Weet je, ik heb ook wel. Ze zeggen altijd dat je voor één dag op de IC staat een week herstel, denk ik. Nee, een maand. Een maand herstel. Ja, een maand, sorry. Ja, ik heb zeg maar 36 dagen op de IC gelegen. Ja. En ik merkte ook echt dat ik na 3 jaar pas weer een beetje mezelf was. En niet zozeer lichamelijk, maar vooral mentaal.
Ja.
Weet je,
je beschrijft net zo'n beetje terloops van ik heb de duivel gezien. Vertel wat gebeurt er dan?
Nou, hoe dat ging, zeg maar. Ik lag dus op de IC en ik was net wakker want ik heb 7 dagen in een kunstmatige slaap gelegen. Ja,
maar doen ze dat mee, weet je dat? Welk middel?
Nou, een soort narcosemiddel, denk ik. Ja, ik heb geen idee, maar dat was.
Nee, want ik vraag eigenlijk omdat heel veel drugs die gegeven worden, die ook recreatief gebruikt wordt, dat soort spul is.
Ja, dat is al best
ketamine
wel.
Ketamine is een narcosemiddel.
Maar ik weet niet waar ze mij in slaap mee hebben gehouden. Dus dat weet ik niet.
Ja.
Maar ik was te zwak gewoon om überhaupt wakker te mogen zijn. Dus en toen was ik eindelijk wakker. En ik herinner me nog dat ik had het heel heet. Echt extreem heet. Gewoon dat ik dacht, het lijkt wel of ik in brand sta. En ik zag de hele tijd al een duivel. Dat hele groot gezicht in de hoek met die vurige ogen en zwarte rook. Het was echt heel eng gezicht. En mijn moeder en mijn toenmalige partner waren daar. En ik had naar hun moet je via zo'n letterkaart praten. En dat ging allemaal hartstikke moeilijk en zwaar. En ik zei, duivel, ik zie de duivel. Dus zeiden ze, je bent aan het hallucineren en zo. Maar ik dacht, ik zag hem maar dichterbij komen. En toen gingen we weg. En toen gingen ze mij verschonen of wassen, ik weet niet wat ze gingen doen. En die duivel kwam alleen maar dichterbij. En het leek alsof hij mij opslokte. En toen draaiden ze mij om de verpleging. En toen viel heel mijn bloeddruk weg. En toen hebben ze me een paar minuten moeten reanimeren. Nee. Dus ik ben er nou ook best wel lang bang geweest. Dat ik dacht, ben ik dan zo'n slecht persoon dat ik door de duivel wordt opgehaald.
Ik wou net vragen. Ik heb wel al ook in mijn podcast en ook daarbuiten heb ik al vaker bijna doodervaringen gehoord. Maar dat is altijd met witte engeltjes.
Ja, even serieus, wat is dit?
Daarom ben ik niet bang voor de dood. Kom jij hiermee? Lekker dan.
Ja, ik moet zeggen, ik heb daarna nog één gehad. En dat was wel allemaal met wit en vrolijk en weet je, gewoon normaal.
Normale doodervaring.
Maar wat dit was, ik weet het niet. Ik heb daar ook wel later over gepraat met paragnosten en zo. Gewoon om eens te kijken van, hoe zit dat nou? En ik ben bij een hele bekende geweest, Peter van der Hurk. Die was vroeger ook op tv-programma's en zo.
Zeker,
En Hagenees, dus dan kom je al snel bij elkaar terecht. Ja. En hij zei tegen mij, het kwaad wil altijd het goede wegnemen. Dus waarschijnlijk was jij zo zwak dat de duivel zijn kans zag en dacht, ik ga het goede weghalen.
Ja, mooi.
En toen dacht ik, daar kan ik wel mee leven.
Ja, dat is in ieder geval een goed verhaal.
Ja. Dus ik ben er best wel lang bang van geweest. Daarna heb ik ook besloten op de IC, ik ga niet meer slapen. Ik ga niet meer mijn ogen dicht doen. Ik ga alleen maar recht overeind zitten in bed. En jullie kunnen me allemaal wat.
Oh, man.
Ja.
Dat is ook niet echt goed voor je.
Nee, en elke keer als ik mijn ogen dicht deed, zag ik weer van die demonen en die soort duiveltjes dansen. En ik dacht, ik word helemaal gek. Nee. En op een gegeven moment hebben ze me al doorgegeven. Want ik zei, ik ben volgens mij alleen maar aan het hallucineren. Ja. Hielp ook niks. Dus ja, en ik was de hele tijd bij bewustzijn, want ik weigerde alles. Ik wilde geen pijnstilling. Ik dacht, ja, ik word daar helemaal lijp van, dat moet ik niet hebben.
Dus je gaat ja, steeds Haagse praten.
Ja, sorry. Het zit helemaal in mijn verhaal, ja. Ja,
dat is helemaal
ja,
lijp van.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Dat lijkt me echt afschuwelijk, hé. Wat een ervaring. Want het is ook, ja, het is ook een lange ervaring. Want hoe, ja. hoeveel later was dit dan die 25 december ongeveer?
5 jaar later.
Echt?
Ja, ik kwam zeg maar 25 december 2011 kreeg ik een herseninfarct.
Ja.
En 27 december 2016 kwam ik van de IC af. Jeetje. Met 2 nieuwe longen. Dus ja, het heeft zich altijd in dezelfde tijdsperiode afgespeeld.
En in principe, maar die 5 jaar lang heb je ook in een constante onzekerheid geleefd.
Ja, en het ging steeds slechter met me.
Ja.
Dus, en het was voor mij ook heel frustrerend, want ik dacht ook, hoe erg ik ook mijn best doe, wat ik ook probeer met mijn voeding, het lukt me maar niet om mezelf beter te maken. Ja. En dat was heel moeilijk om daaraan toe te geven.
Ja, je kon het niet met voeding genezen.
Nee, tuurlijk kan dat ook niet. Nee. Het is ook niet. Weet je, dat
nee,
ook,
maar dat was het controle wat je graag
ja,
had.
Want dat was, zeg maar, ik had dat wel natuurlijk een beetje stiekem voor mezelf besloten. En dat is natuurlijk ook echt niet wetenschappelijk waardig. Nee. Als je dat zegt als onderzoeker. Maar ja, dat was wel mijn houvast en mijn hoop. En ik vond ook een longtransplantatie opgeven. Want dan gaf ik toe aan het ziek zijn. En dat wilde ik juist niet doen.
Ja, ja.
Maar dat heeft er wel in geresulteerd dat ik daardoor ook bijna echt dood was. Want mijn longen hadden geen dag later moeten komen. Ik stond nummer 1 van de Europese wachtlijst.
Ja.
Ik ben binnen 6 weken getransplanteerd. Normaal staan mensen 2 jaar op de wachtlijst.
Ja, ja. Maar dat is eigenlijk omdat je een beetje te eigenwijs was.
Nou ja, in retrospectief ben ik wel te eigenwijs geweest, ja. 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 Maar dat heeft me ook heel ver gebracht.
Ja.
Dus je weet niet hoe het had gegaan als ik het anders had gedaan.
Nee, nee, ja, ook hier geldt het. Is ja. Casus, ja. Dat geldt voor alles.
Ja.
Ja. Weet je. En die 5 jaar die waren dan ook wel zwaar, vermoed ik.
Nou, de eerste 2 jaar ging het eigenlijk best wel goed. Ik kreeg natuurlijk wel veel medicijnen en zo. Maar daarna ging het wel wat slechter. En toen kreeg ik een medicijnpomp. En nou, dat is dus een bepaald medicijn. En dat moest dan met een naald moest je dat in je buik schieten. Dan had je het is net zoals een diabetespompje. Ja. Maar dat medicijn was zo agressief dat ik allerlei ontstekingen en mijn botvlies ging ontsteken. En ja, aan de morfine. En de morfine hielp ook niet meer. En ik lag alleen nog maar in bed van de pijn. En dat was echt de hel. En op een gegeven moment hebben ze toen besloten om een pomp, zeg maar, met een, ja, een Hickman katheter. Dat gaat dan in een bloedvat. En dan heb je niet meer die klachten, want dan komt het direct in je bloedbaan terecht. Ja. Nou, dat was wel iets beter. Maar uiteindelijk, weet je, het ging gewoon steeds slechter. Ik kon in het laatste jaar, ik kon niet meer zelf mijn hond uitlaten. Ik kon geen boodschappen meer doen. Ik zat elke week bij de kapper om mijn haar te laten wassen. Want ik had al heel lang een dik haar. En dat kon ik ook niet zelf meer. Mm. En ik had natuurlijk wel allemaal trucjes om dat in het dagelijks leven te verbergen. En, maar ja, het ging wel gewoon steeds slechter. Ja. Ja.
En die longen, dat voelde eigenlijk als verliezen. Nieuwe longen.
Ja, dat is ook heel raar. Want nu, hoe ik er nu naar kijk, is dat natuurlijk helemaal niet zo.
Nee.
Maar dat was voor mij een soort van opgeven. En ik ben altijd best wel een vechter. En dan dacht ik, ja, maar dat ga ik echt niet. Het gaat mij niet gebeuren dat ik nu zeg, ja, ik heb een transplantatie nodig.
Ja. Je zou zeggen dat dat op een gegeven moment ook wel iets is wat de medische wereld tegen je zegt.
Ja, natuurlijk. Maar dat Anton, dat was mijn behandelaar, is nu mijn promotor.
Ja.
Die had het natuurlijk al 100 keer tegen mij gezegd. Ja. Maar ik vond maar dat hij zat zaniken, zeg maar. Ja, ik had dus van, pff, heb je hem weer?
Ja.
Weet je, dus dat. En hij was natuurlijk helemaal wanhopig, want hij zag maar dat mijn klinisch beeld steeds verder achteruit ging.
Ja. En wat deed je dan ertoe besluiten om dan uiteindelijk toch die stap te zetten?
Nou, ja, op een gegeven moment.
Omdat je eigenwijs bent, dat geloof ik inmiddels wel.
Dat is wel duidelijk, hè? Daar hoef je niet meer over te hebben. Ja. Nee, wat mij daartoe deed besluiten was toen in de zomer van 2016. Dus dat was ongeveer bijna 5 jaar later na diagnose. Toen werd ik opgenomen en mijn buik was zo dik dat mensen op straat dachten dat ik zwanger was.
Ja.
Er zat 12 tot 14 liter vocht in mijn buik vanwege mijn hart, wat zo erg aan het falen was. Als je hart faalt, heeft het een heel slim trucje om zichzelf te ontlasten. En dan gaat dat vocht op plekken stallen, dan hoeft hij dat niet rond te pompen. Hè? Dus dat is dan zeg maar eigenlijk een heel mooi systeem dat kan.
Ja.
Maar dat was natuurlijk niet goed als je met zo'n toeter rondloopt. Toen lag ik opgenomen. En toen zeiden ze tegen mij van, nou, we gaan je ontwateren, zoals het dan heet. Dat vocht wordt afgedreven met medicijnen. En wat we gaan proberen, als je echt die transplantatie niet wil, is dan maken we een gaatje in je hart. En dan kan je nog wel een tijdje mee. Dus ik zei, joh, dat jullie dat niet eerder hebben gedaan. En laten we dat dan maar doen. Dus toen keek die arts keek me ernstig aan. En die zei van ja, een tijdje mee is een relatief begrip. Want dan hopen we dat je de kerst nog haalt.
Oh.
En dat was 1 september. En toen dacht ik, ja, nu wordt het wel echt serieus. En toen heb ik een lijst gemaakt met alle voor's en tegens van een eventuele transplantatie. En hoewel die lijst van tegens, nou daar kon ik bijna een boekwerk van maken, was er 1 voor. En dat was, ik ben het zo zat om ziek te zijn.
Mm.
En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon leven. Ik wil gewoon eindelijk een keer gezond voelen.
Ja. En misschien had je ergens ook wel begrepen dat het met voeding niet meer op te lossen was.
Nou, dat wist ik toen wel. Ja, dat had ik wel begrepen. Ik kon niet eens meer eten toen. Dus dat, ja. Nee, dus dat was voor mij wat dat ik besloot van ja, nu ga ik daarvoor. Ja. En toen was ook gelijk die knop om. En toen dacht ik, maar nu ga ik beter worden door transplantatie. Dat was ook gelijk.
Ja, interessant hè, want dit is ook wat je vaak ziet als mensen met vraagstukken worstelen, dat het heel lang duurt. En als er dan een keuze gemaakt wordt, dan is het ook gewoon 100% keuze.
Ja.
Ja. Ja, ik wilde je net nog vragen, van, heb je er dan achteraf gezien spijt van? Nou, spijt volgens mij niet echt iets waar je heel erg aan doet.
Nee.
Zo inschat. Nee. Ik heb het namelijk zo gedaan zoals je het hebt gedaan.
Ja, kijk, ik denk wel dat ik mezelf wat onnodig lastig heb gemaakt in die laatste periode.
Ja.
Maar ja, je weet het niet, want misschien als ik zeg maar een half jaar eerder op die transplantatielijst me had laten screenen en erop was gekomen, had ik misschien ook wel moeten wachten tot dat moment dat ik hoog urgent stond. Want ja, eerlijk is eerlijk, ik heb daarmee heel veel geluk gehad. En de longen liggen sowieso niet voor het oprapen.
Nee.
Ik bedoel, ja, er worden maar een x-aantal longtransplantaties per jaar gedaan. Ja. En met pulmonale hypertensie, dus de ziekte die ik had, worden er misschien 4 per jaar getransplanteerd. Ja. En dan is ook nog eens een keer de kans 40% dat je overlijdt op de OK.
Ja, bij transplantaties, hè?
Ja, dus dat is. En dat wordt zeg maar versterkt bij die pulmonale hypertensie, omdat het hart nou, natuurlijk ook extreem groot is.
Ja.
Dus wat er gebeurt eigenlijk, je mag dan ook niet onder narcose. Want als jij onder narcose gaat, stopt jouw hart. En dat komt omdat jij bent alleen nog maar in leven omdat je dat wil.
Ja.
Dat heeft ook mijn chirurg toen tegen mij gezegd. Hij zegt, en daarvoor moest je eerst aan een hart-longmachine aanbrengen. Dat gaat dan via je lies. En die neemt dan jouw circulatie over. Ja, en dat is ook al een heel heftig iets, zeg maar. Dat gebeurt terwijl je nog bij bewustzijn bent. En ja.
Waanzinnig wat ze kunnen.
Ja, ze kunnen heel veel.
Echt bizar, ja.
Ja.
En dan ben je bij bewustzijn. En dan heb ik gok dan dat ze zo je hoofd met zijn doek.
Ja, dat weet ik niet meer precies. Ja. Want wat ze ook doen natuurlijk als je de OK op gaat. Ik weet wel dat ik was heel blij. Ik zeg, jullie gaan me eindelijk beter maken. En ik was helemaal gelukkig. En ook een van mijn artsen die in mijn operatieteam zat, die zei toen ik jouw dossier las, gaf ik je nog geen stuiver. Hij zegt, en toen jij de OK opkwam, toen zag ik gelijk, zij gaat het redden. Dus dat vond ik wel heel gaaf ook om te horen. Maar wat ze ook doen, ze moeten je. Ik heb een bril, ik draag lenzen. En je mag natuurlijk geen lenzen in op de OK. Dus op een gegeven moment doen ze je bril af. Nou, dan zie ik helemaal niks meer. Okay. Dus ik weet niet zo goed. Maar ze doen dus eerst die hart-longmachine aanbrengen. Ben je al een beetje verdoofd. En dan daarna komt de narcose en dan ben je gewoon weg.
Ja. Het lijkt me een hele rare. En als ik het zo hoor, want daar had je dan 40% kans om het niet te redden.
Ja.
Je hebt al heel wat keren, als je ze allemaal optelt.
Ja, ja, ik denk als ik een soort beschermengel heb, dan heeft hij wel een burn-out inmiddels.
Ja,
bij mij.
Dat daarom die duivels even kans zag. Die engeltjes lagen allemaal bij te komen.
Ja, die is KO, ja.
Jeetje.
Ja, maar ik denk dat zeg maar de OK opgaan was voor mij niet erg. Want ik voelde gewoon, ik zou sowieso doodgaan die week. Dat voelde ik gewoon. Ja. Dus ik wist gewoon, het is gewoon klaar met mij. Maar voor
is
mij,
dit of niks?
Ja, maar voor mijn familie, die moeten natuurlijk wachten. Voor hen is het veel erger. Ja. Ik merk niks.
Nee, want als je was overleden daar, dan had je dat onder narcose gedaan.
Ja, dan was dat gewoon gebeurd daar. Kijk, en op de IC heb je natuurlijk ook nog wel die momenten dat het heel slecht met me ging. En dat je er ook bijna niet meer was.
Ja, maar dat is al. Op het moment dat je zei, stop me met die voeding.
Ja, nou, dat was denk ik niet altijd mijn leven heeft gered, maar dat het wel heeft ook bijgedragen dat ik even aan kon sterken. Ja.
Ja. Ja. Oh God. Dus, want je hebt 40% kans van het overlijden tijdens de operatie.
Ja.
Maar volgens mij is daarna heb je ook nog afstoten.
Ja, afstoting. De kans bij afstoting blijft altijd.
Ja.
Nou, gebeurt dat wel volgens mij in het eerste jaar het meest. Ik weet de cijfers niet helemaal precies in mijn hoofd hoor. Dus als ik iets verkeerd zeg, dan ik ben me daar niet op vast.
Nou, dat kan ik niet. Want
maar iemand die luistert misschien. Je hebt je feiten niet goed.
Ja.
Nee, en als jij zeg maar de eerste 5 jaar overleeft, dan zie je wel dat die curve daarna steeds gunstiger wordt. Ja. Zeg maar. En ik heb daarna eigenlijk ook sinds het moment dat ik van de IC af ben, heb ik ook geen ernstige complicaties meer gehad. Ja, wel eens dat je even ziek bent of een periode niet zo heel goed functioneert, maar geen rare dingen.
Nee, ik moet ineens aan COVID denken. Ja. Hoe was zo'n periode voor jou?
Nou, ik denk dat ik dat net als voor iedereen gewoon een vreselijke periode was met die lockdowns en niet je ding kunnen doen. En ik kon ook niet in het ziekenhuis werken, want nou, de patiënten mochten niet naar het ziekenhuis. Dus dat was allemaal heel lastig. Maar als je kijkt vanuit angst, ik ben geen moment bang geweest voor COVID. Ja, de eerste 2-3 weken. Mm. Toen dacht iedereen natuurlijk van het einde voor ons nadert. En zonder teniet te doen wat er natuurlijk, er is heel veel leed geleden en heel veel mensen overleden. En dat is allemaal heel erg. Maar voor mij was het niet anders dan normaal. Want ik moet altijd al heel goed op mezelf letten. Ja, ja. Want ik gebruik natuurlijk medicijnen die mijn immuunsysteem onderdrukken. Ja. Dus weet je, een longontsteking kan fataal zijn. Ja. Een griepje kan fataal zijn. Dus ja, ik heb gewoon mijn ding gedaan. En wij doen in ons ziekenhuis, in de groep waar ik werk, deden ook een groepje, die noemen wij de COVID Boys. Die doen onderzoek naar COVID. En weet je, wat je ook wel zag, was de mensen die echt heel erg ziek werden. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen daar gelaten. Maar dat er ook heel veel leefstijlgerelateerde problemen waren met COVID. En ja, dat zei mijn baas ook tegen mij. Van ja, weet je, je bent geen man van middelbare leeftijd met overgewicht. Dus nou, dat heb ik mezelf gewoon, ik weiger te leven in angst. Laat ik het daarop houden. Ja. Dat heb ik mezelf gewoon al die tijd voorgehouden. Ja.
Ik had dat ook al een klein beetje opgepikt.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen, zo'n eerste periode als je uit zo'n ziekenhuis komt ook, dat je dan wel wat, dat het misschien wat spannender is als er om je heen mensen verkouden worden. Of,
ja, ik heb daar eigenlijk van het begin af aan voor mezelf besloten, ik ga daar gewoon niet in mee. Ik denk dat angst je heel veel stress geeft.
Ja.
En dat wil ik gewoon niet. En natuurlijk, kijk, als iemand...
Leg het uit aan de mensen die zitten te luisteren hoe dat doet, want... Ik heb er ook wel ideeën over, maar ik ben er echt benieuwd naar. Want je kan zeggen, ja, ik heb dat gewoon besloten. Maar dat doen wel meer mensen en dat lukt niet. Dus hoe werkt dat? Hoe besluit je om niet meer bang te zijn? Ook als je ergens anders bang voor bent. Misschien
nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb wel een paar dingen waar ik altijd nog bang voor ben. Want ik heb, laten we eerst even over hebben hoe ik dan voor mezelf niet bang ben.
Ja.
Ik probeer daar altijd gewoon reëel in te blijven en te denken van, nou ja, weet je, het enige waar ik invloed op heb is hoe ik zelf ben, wat ik zelf doe. En ik kan niet... er zijn heel veel dingen waar ik geen invloed op heb. Dus als ik daar heel de dag bang voor ben, dan heb ik geen leven meer. Nee. Dat is eigenlijk hoe ik het een beetje probeer aan te vliegen.
Dus als je er geen invloed op hebt, wil je er niet bang voor zijn?
Ja, want wat heb ik daaraan dan? Ja?
Nee, niks.
Toch? Ja,
ja. Ja goed. Leg maar.
Ja, en, ja, leg je uit hoe je dat doet. En dat zit denk ik ook gewoon een beetje in mij.
Ja, precies.
En ik denk dan, ja, weet je, ga ik dan niet meer naar de supermarkt omdat ik denk dat daar iemand verkouden rondloopt? Of ga ik dan... zeg maar elke dag mijn handen helemaal panisch wassen met alcohol. En dan denk ik ook daarin verder. Want dan denk ik, ja, als ik dat ga doen, dan heb ik dadelijk helemaal geen weerstand meer. Ja. Zo probeer ik altijd een beetje te denken.
Ja.
Maar kijk, ik ben wel... En dit is het eerste jaar dat ik het niet heb gehad. Of nee, het tweede jaar wordt dit dat ik het niet heb gehad. Ik ben altijd bang geweest dat de pulmonale hypertensie terugkwam.
Ja.
En dat is nog nooit gebeurd. Maar ik denk, ja, dan zou ik wel weer de eerste zijn. Want ik heb altijd die mazzel. Ja. Dus ik heb ook heel regelmatig dat ik... toch weer even gecontroleerd werd in de vuur, waar ik dan al die tijd onder behandeling heb gestaan. Ja. Dat ik dan tegen mijn promotor zei van, joh, Anton, ik denk dat ik weer PH heb. En hij ging, weet je, hij heeft dat maar altijd serieus genomen. Dus hij zei, nou, dan krijg je even onderzoeken, gaan we kijken. En er was natuurlijk nooit wat.
Wat voor onderzoek doen ze dan?
Een MRI van je hart of een echo of dat soort dingen.
Ja, ik zit te denken, ik heb zo'n iPhone, die kan tegenwoordig ook heel goed ECG's maken.
Ja, maar alleen daar zie je dan... vrij weinig op voor mij. Het gaat meer ook om de grootte en die drukken en dat soort dingen. Dus een ECG is daarin niet de meest betrouwbare maat. Vaak zie je dat pas later.
Ja, en ik kan me ook voorstellen als je daar de hele tijd mee bezig bent. Dat werkt ook gewoon niet lekker.
Ja, kijk, ik had dat wel ook toen ik ziek was. Dat ik de hele tijd mijn saturatie, dus je zuurstof in je bloed te meten.
Ja.
Ja, dat schiet niet op, joh. Daar word je een beetje dwangmatig van. Dus dat heb ik op een gegeven moment ook niet meer gedaan.
Ja. Even kijken, waar zitten we? Je bent... Je hebt je longen gehad, langzaam, nou, ziekenhuis, zonder voeding, daar waren we ergens. Je nam je zonder voeding niet meer tot je. En toen ging het langzaam beter.
Ja, het ging langzaam beter. Wel was ik op de IC ook heel bang, want ik was heel bang om van de beademing af te gaan. Ik moet even goed vertellen, want ik ben 4 of 5 keer opnieuw geïntubeerd. Dus weer aan de beademing teruggebracht, omdat het me elke keer niet lukte om zelfstandig te ademen. Ja.
En dat is vrij cruciaal met nieuwe longen.
Ja, toch wel, ja. Idee, ja. Dus ik heb ook nog wel afstoting op de IC gehad, waardoor dat allemaal bemoeilijkt is. En dat is ook de reden waarom ik trouwens zo hees ben. Ja. Omdat mijn stembanden daarmee zijn beschadigd.
Ja, ja, door die tube.
Ja, door elke keer opnieuw in en uit. En waarschijnlijk is daar gewoon iets niet helemaal goed gegaan. Nou ja, maakt ook niet uit. Maar daar was ik wel heel angstig, zeg maar. Om dus echt uiteindelijk van die beademing af te komen. En toen kreeg ik, ik weet nog niet meer hoe die heet, die broeder. Maar die was heel streng tegen mij. En ik vond hem echt heel vervelend. Ik was eigenlijk alleen maar boos op hem, want hij zat dat ik me niet aan moest stellen. Nou, hij pakte mijn telefoon af en dan moest ik zoveel minuten zonder de beademing. En dan een half uur en dan krijg je allemaal van die oefeningen. Maar uiteindelijk heeft dat er wel toe geleid dat ik door hem binnen 2 dagen van de beademing af was. Ik zat wel in een soort angstverkrampt daar zo, ja.
En dat heeft hij dan heel goed gezien.
Ja, ja. Maar dat is echt heel vervelend als je dan geconfronteerd wordt met... Ja, ik vind dat altijd heel moeilijk als mensen zo zijn. En op dat moment was ik zelf zo geworden. En dat vond ik heel erg, ja.
En volkomen begrijpelijk.
Ja, tuurlijk. Kijk, ik bedoel, het is ook niet dat ik daar boos op mezelf ben. Maar soms denk je wel van, nou, stel je niet zo aan. Doe gewoon. Maar dat was gewoon helemaal geblokkeerd.
Hey, come on, zeg. Ja. Stel je niet zo aan. Als je even het verhaal wat je vertelt. Ja. Ik denk dat er niemand is die zegt dat jij je aanstelt.
Nee, ja, dat weet ik ook wel. Maar
ik kan me wel voorstellen dat zo'n broeder ziet van, hier moeten we er even een tikje geven. Ja.
Ik had bijvoorbeeld ook wel andere zusters daar die dan zeiden, ja, je belt wel vaak. Weet je, op de IC heb je ook gewoon dat je een bel hebt. Want op een gegeven moment ben je niet meer kritieke patiënt nummer 1. Dus dan staan ze niet meer met z'n 24 uur per dag bij je. En die zeiden, nou ja, je belt wel vaak. En daar was ik echt wel heel beledigd over. Want dan dacht ik, ja, weet jij wel hoe bang ik ben? Ja. Dus dat was voor mij wel een soort frustratie dat ik daar heb ervaren.
Ja.
En toen kwam hij en die zei, die broeder, die vond ook nog... Die deed ook alsof ik me aanstelde. Zo, toen was ik zo boos. Ja. Maar het heeft ze wel...
boosheid is ook levensenergie.
Goed gedaan, ja. Ja.
Misschien was dat wel nodig. Ook knap als je dat kan zien.
Ja, ik vond dat wel heel goed. En ook dat hij mijn telefoon afpakte. En dan moest ik verplicht rusten. En vond het moeilijk. En ik had daar wel besloten van, ik ga... Want ik vond het heel lekker dat ik mijn telefoon niet had.
Ja.
Dat gaf heel veel rust ook in mijn hoofd. En toen dacht ik, ik ga nooit meer zoveel op mijn telefoon. Maar na een week thuis... Is dat ook compleet anders weer gelijk, ja.
Weet je. Hoe was het om dan weer zelf te kunnen ademen? Dat is bijna, klinkt bijna als een wedergeboorte.
Ja, het was vooral heel eng. Ik vond het heel eng in het begin om zelf te ademen. Maar wat ik vooral heel erg merkte was dat ik een soort energie door mijn lichaam voelde stromen. Wat ik echt jarenlang niet had gevoeld. Dus... De drang om te bewegen bijvoorbeeld ervaarde ik ineens weer. En ik wilde actief zijn, ik wilde trainen. En ja, dat was voor mij echt, dat heb ik nog nooit gehad. En dat je ook op een gegeven moment dat overwinningspunt hebt. Ik kon nog wel met heel veel moeite een paar traptreden lopen. Maar dat je ineens zonder moeite 2 verdiepingen hoog kan lopen. Dat was voor mij echt dat je denkt, wauw.
Nog zo'n nieuw leven.
Ja.
Ja, wonderlijk hè. We nemen alles maar als vanzelfsprekend.
Ja, ja. Ja, maar je moet je voorstellen, kijk, bijvoorbeeld als jij nu uit je stoel opstaat, dat doe je gewoon, daar denk je niet over na. Maar ik heb dat opnieuw moeten leren. Ik wist, dat ging niet meer. Ik kon ook niet meer lopen. Dat je gewoon in een stoel zit en dat je denkt, hoe ben ik hier ooit zelf uit opgestaan? Je spieren werken gewoon totaal niet meer mee. Dat is heel raar. Dat is allemaal nog wat ik na de IC nog heb moeten leren opnieuw.
En dat gaat ook allemaal stapje voor stapje.
Ja.
Het is, als dingen erger worden ook. Op een gegeven moment heb je volgens mij... Correct me if I'm wrong, maar volgens mij weet je niet eens door hoe erg het is.
Ja.
Omdat het zo geleidelijk gaat.
Ja, dat is ook echt zo.
Ja. Maar dat opnieuw kunnen ademen was dus blijkbaar ook ineens wel een hele klap de andere kant op. Een positieve verandering.
Ja, zeker. Ja. En kijk ook, zeg maar, ik vond dat ik al die tijd er niet ziek uitzag. Totdat je foto's van jezelf terug gaat kijken, dan denk ik zo.
Ja, ik ben nogal visueel ingesteld. Ja. Dus toen je net vertelde met die opgeblazen buik en zo, dat zag er niet gezond uit.
Nee.
Alleen al aan hoe je het vertelde.
Ja, en natuurlijk ook mager. En door de medicijnen van de pulmonale hypertensie heb je, zeg maar, dat je vaten verwijderen. Dus je hebt wel altijd een soort gezonde blos. Maar ik herken nu die kleur van de medicijnen. Dus weet je, ik vond dat ik er wel goed uitzag, maar... Als ik nu die foto's zie, is gewoon een medicijnkleur. En een beetje paarse lippen altijd. En mijn gezicht zag er heel anders uit. Ja. Overal een beetje vochtophopingen, ontstekingen. Ja, heel ander in je persoon.
Het is ook nog zo'n periode in je leven, 25 tot 30, dat je een beetje begint met een soort vormgeven van... wat ga ik nou doen in mijn leven? Misschien settelen al een klein beetje. eerste aanzet naar een gezin wellicht.
Nou, dat was ook iets wat ik gelijk te horen kreeg toen ik in Amsterdam kwam voor de eerste keer. Ja, kinderen zitten er niet in. Hmm. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En nou ja, ik was ook helemaal niet met kinderen bezig. Ik heb dat ook nooit echt gemist. Of misschien ben ik er ook nooit aan gaan denken, omdat ik dat gelijk te horen kreeg van je kan geen kinderen krijgen, je mag geen kinderen krijgen. Maar ik kan me voorstellen als iemand een heel grote kinderwens heeft en die krijgt dat te horen, dat ook wel ja, heel heftig is, zeg maar. Ja. En of hoe je dat moet verwerken, dat zou ik ook niet weten.
Nee. Nee. Maar ik volgens mij kon je ook pas na de revalidatie echt gaan nadenken over je nieuwe leven of zo.
Ja.
Wat ga ik nou eigenlijk doen? Waar je dat normaal gewoon, ook dat gaat ook geleidelijk. Ik bedoel, ja. Je leven voltrekt zich gewoon zoals het zich voltrekt met deze stapje en zo. En jij hebt daar gewoon echt een hap, zo boef, 5-6 jaar lang alleen die ziekte.
Ja.
Bijna alleen die ziekte. Of heb je ook nog wel iets van ontwikkeling doorgemaakt in die periode?
Ja, zeker. Ik ging veel meer nascholingen volgen. En mijn eigen bedrijf. Ik heb altijd een eigen bedrijf ook gehad. Dat ontwikkelde ik steeds meer. En dus dat heb ik wel gewoon al die tijd gedaan.
Ja.
En ik probeerde ook wel zoveel mogelijk nog te reizen en te doen. En
ja,
je voelt wel dat je steeds achteruit gaat. En dat is gewoon ook heel moeilijk.
Ja. Ook dat vind ik interessant. Dat je zeg maar in je leven heb je normaal een soort curve. Zo van groei. En op een gegeven moment ben je ergens. En dan langzaam takel je weer af.
Ja.
En dan doe je op een gegeven moment je ogen dicht. En jij hebt eigenlijk zo'n soort curve al gehad.
Ja.
Toch? Zo van groei en dan ineens aftakeling. Maar daarna, nu heb je weer...
Ja, ik zit weer in een nieuwe curve en zit nog volop in mijn groei.
Ja, precies. Ja. Ja. Hoe is dat? Is dat een cadeau of is dat...
Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nee, het is fantastisch, weet je wel. En daarbij blijft ook nog wel, wat ik eerder al zei, dat gevoel van haast. Hè? Van hoe heb ik wel tijd genoeg om alles te doen wat ik wil. En, maar ja, weet je, ik heb... Alles in mijn leven op dit moment, wat ik heb bereikt, komt mede door mijn ziek zijn.
Ja.
En dat is heel raar om te zeggen, maar het is wel het geval.
Ja, het is in ieder geval onlosmakelijk verbonden met jou.
Ja.
Als je die ziekte niet had gehad, hadden we nu dit gesprek niet gevoerd.
Nee.
Dan hadden we misschien een ander gesprek
gevoerd. Ja, wie weet. Ja, dat wel. Ja,
dat is namelijk, dat kun je ook nooit voorspellen. Ja. Wat heeft ze je nog meer gebracht?
Mijn ziek zijn.
Ja.
Nou ja, ik denk dat voor mij, ja, ik ben een beetje workaholic, dus mijn carrière staat daarin wel centraal. Maar ik denk dat ik wel veel blijer ben met mezelf ook. En misschien is het ook wel leeftijd gebonden.
Mm-hmm.
Ik voel me gewoon goed met mezelf. Ik ben ineens sportief geworden, dat ben ik nooit geweest. Dus dat heeft me ook gebracht, maar ook andere contacten. Dat is ook heel leuk. Je leert andere mensen kennen.
Ja.
Ik denk dat ik dat ik dingen wel meer waardeer, waar we het ook al eerder over hebben gehad. Ja, dat is wel het voornaamste wat het mij heeft gebracht, denk ik.
En die dingen die je meer waardeert, zijn dat kleine dingen?
Ja, dus kleine dingen.
Ja,
eigenlijk alles wel.
Ja.
Weet je, ik kan van alles genieten. En ik snap ook nooit dat mensen chagrijnig zijn om niks. Daar kan ik echt niks mee.
Je hebt gewoon de waarde van het leven of tijd wat beter.
Ja, kijk, en dat wil niet zeggen dat ik nooit zo geinig ben of ergens over klaag.
Nee.
Ik bedoel, ik blijf een Nederlander, hè? We klagen graag. Nee. Maar dat, ja, ik snap gewoon niet dat je je humeur door iets kleins kan laten verpesten.
Nee, ja, ik snap het wel, maar ik doe het niet.
Nee,
En ik raad het iedereen aan om het niet te doen. Het is, dat vind ik echt zonde van de tijd.
Ja.
Want, weet je, ik had laatst, ik gaf een cursus ergens. En toen deed ik een geleide meditatie. Die gaf ik heel kort van, als je helemaal naar het uiteinde van het universum zou reizen. En daar deden we dan een half uur over.
Ja.
Als je daar bent, als je dan terugkijkt, zeg maar, naar de aarde, dan zie je niks. Maar echt letterlijk niks. Alleen een soort stofjes. Dat zijn dan melkwegstelsels. En enzovoort. En als je helemaal naar binnen gaat, dus als ik jouw lijf in zou gaan en ik ga daar tussen de atomen bij de subatomaire deeltjes, dan heb ik precies hetzelfde beeld. Dan zie ik namelijk niks, alleen maar stofjes. Dus het meeste is gewoon ruimte. Als je daarover nadenkt dat wij bestaan, die kans is zo absurd klein, überhaupt, dat ieder mens is zo'n gruwelijk wonder, maar echt. En nou ja, jij hebt dan dat meegemaakt. Ik maak iets anders mee. En dat doet er allemaal niet eens toe. Want het is sowieso een wonder dat je hier bent. En het is een speldenprik in de maat der dingen. Als je kijkt naar hoe lang het universum bestaat en hoe lang het nog bestaat.
Ja.
Die, nou, in mijn geval misschien 80 jaar dat ik hier ben. En bij jou, nou ja, whatever. Weet je?
Ja.
Het is hoe dan ook een wonder.
Ja.
Dus dat verschil is ook nog heel klein tussen ons.
Ja, tuurlijk. Ja, dat is sowieso. En maar daardoor heb ik ook wel eens. Ik denk daar ook best wel vaak over na, hè? Maar dan krijg ik toch een soort nihilisme of zo heet dat.
Yeah.
Dat je denkt van, ja, dan denk ik even het verschil te maken met mijn verhaal of met mijn werk.
Ik vind het juist een groot goed. Ik persoonlijk heb ik juist daardoor dat ik denk van, ik moet dit soort verhalen opnemen. Ik wil hierover praten.
Ja.
Ik wil mensen in de hoop dat die mensen stoppen met chagrijnig zijn. Om
ja, precies. Ja, ja.
Dan wordt het juist heel belangrijk. Want geniet er nou godverdomme van.
Ja. Ja, want het is zo voorbij. Dat is ook nog eens een keer iets, ja.
En dat kun je ook weer op twee manieren voelen. Je kunt dat, zeg maar, een soort negatief maken. Ja, het is zo voorbij. Of wow, we mogen ervan genieten. Ja. En dat moeten we doen, want het is zo voorbij. Het is echt. Dus in die zin vind ik dat wel. En jij hebt dat aan de lijve ervaren. En daardoor kom je tot die conclusie. En andere mensen moeten daar meer hun best voor doen.
Ja.
Omdat die denken, ja, ik ben nu 30, ik moet nog 60 jaar.
Ik moet nog.
Ja,
kijk, ik denk. Zeg maar, hoe ik dat heb ervaren. Kijk, ik heb natuurlijk ben heel erg geconfronteerd met mijn eindigheid. En, maar ik heb mezelf ook helemaal opnieuw moeten leren kennen. En ik ben ook in werk ben ik ook een hele nieuwe stap gaan doen. En daar moest ik ook weer alles opnieuw leren. En het is allemaal eng en onzeker. Maar ik denk dat het juist goed is voor je groei daarin. En dat heel veel mensen zitten zo vastgeroest ook. Hè, als ze een jaar of 30, 40 zijn. En stap daaruit, denk ik dan.
Ja, toch is het allemaal angst. Mensen houden niet van verandering, om de een of andere reden. Ja, dat vindt ons brein nooit zo leuk.
Nee.
Ja. Jeetje. En de partner die tegen je zei die dronken was, die is op een gegeven moment achtergebleven.
Ja, ja die, ik ben wel met hem getrouwd
ja.
In de tussentijd, toen ik ziek was al. En uiteindelijk 3 jaar na mijn transplantatie heb ik besloten dat ik niet verder met hem wilde.
Ja.
Dat was ook heel heel moeilijke tijd.
Ja.
En ook natuurlijk, ik krijg alle verwijten van, ik ben al een tijd bij je gebleven toen je ziek was. En dat had ik ook echt zo gepland dit, denk ik dan.
Ja.
Maar ik moet zeggen, wij zijn wel echt hele goede vrienden. We hebben nog steeds heel goed contact.
Ja.
Dat is heel leuk. Maar dan daarna wou ik toch weer gaan daten. Want ik had wel zoiets van, ik wil wel nog iemand leren kennen om leuke dingen mee te doen.
Ik heb nieuwe longen en dan wil ik ook een nieuwe man.
Ja, ja uiteindelijk was dat wel, zeg maar, het resultaat. Maar dan ga je daten en dan kom je allemaal rare types tegen en denk ik, jeetje, komt er nog wel iemand op mijn pad, weet je? Dat was wel echt lastig. En ook, weet je, je hebt toch ook een rugzak, zoals het dan altijd heet. Je hebt een verhaal en dat heeft iedereen. Maar ja, je moet toch ook vertellen van, ik weet niet hoe lang ik leef. Dat weet jij ook niet, maar bij mij is het toch even wat anders.
Ja, zeker.
Ja, dus, maar uiteindelijk heb ik Roland leren kennen via Tinder, dat wel.
Okay.
Waar ik ben al 3,5 jaar met hem samen ongeveer, denk ik nu, Dus dat gaat gewoon hartstikke goed.
Fijn.
Ja, dat is heel leuk. En het is ook voor hem heel raar, want hij kent mij alleen maar in mijn goede tijd.
Ja, ja, ja.
Dus dat is ook heel gek.
Ja, dus eigenlijk kent hij die andere alleen maar van de valen.
Ja.
Ja. En als je iets over je karakter zou moeten zeggen, ben je veranderd?
Ja.
Wat is de grootste verandering?
Ja, dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Dat is een beetje lastig. Maar wat ik wel merk, ik ben wel rustiger, ik ben minder opvliegerig.
Ja. Ik denk dat is lekker Haags.
Ja, op vliegerag.
Ja, echt een op vliegerag.
Ja, op vliegerig. Ik kan niet eens normaal uitspreken. Minder op vliegerag, denk ik. En ik ben wat milder geworden. Dat is wel echt wel hoe ik vroeger was. Ik wel echt anders daarin, hoor.
Ja, minder oordeel.
Ja.
Ook naar jezelf misschien.
Ja, ook.
Ja.
Ja.
Liever voor jezelf geworden ook.
Nou, ik ben nog steeds wel hard voor mezelf. Maar ik denk altijd van, weet je. Kijk waar je vandaan komt.
Maar hoe ben je dan hard voor jezelf?
Het is nooit goed genoeg.
Echt?
Ja.
Oh, jeetje.
Ja. Ik ben een perfectionist in mijn werk en zo,
In je werk?
Ja.
En zo schat ik je niet in.
Nee, maar het is wel zo, Ja, ik ben zeg maar bijvoorbeeld als ik een tekst schrijf, bedoel ik met name een wetenschappelijk artikel of zo, dan kan ik 80 keer dezelfde regel lezen voordat ik hem uiteindelijk naar een van de bazen toestuur. Terwijl ik weet dat we het toch weer gaan veranderen, maar... Ja, ik heb dan zoiets van, ze moeten wel denken dat ik een beetje goed ben.
Heb je gehoord van ChatGPT?
Ja, die gebruik ik nu.
Ik wou zeggen, die maakt het leven echt makkelijker.
Ja, zeker ook voor mijn analyses en zo. Want wij werken dan met een computerprogramma. Mm-hmm. Dan moet je een script voor schrijven. Dat is echt verschrikkelijk moeilijk. Ja. En dan vaak als ik er niet uitkom, dan moet ik altijd weer iemand om hulp vragen. En nu kopieer ik mijn script, zet ik in ChatGPT, zeg ik, what's wrong? Ja. En dan verbetert hij mijn script.
Zo, hè?
Perfect, ja, heerlijk. Ja. Oh. Ja.
Misschien had hij ook wel gewoon in één keer de goede diagnose kunnen stellen.
Ja, wie weet, ja.
Had hij gezegd, nee, die is niet dronken.
Ja, ja, wie weet gaat dat nog komen in de toekomst. Ja.
Ik denk het wel, hoor. Ja, ja, bijzondere tijden. Jeetje. En ja, want daar hadden we het net kort over. Je hebt een boek geschreven.
Ja.
Hoe heet het ook alweer?
Een ontiegelijk lange adem.
Ja, vind ik zo grappig. Ja. Titel. Ja. En daar beschrijf je dit proces.
Ja, ik vertel daar eigenlijk alles vanaf de diagnose. Ook een stukje voor de diagnose natuurlijk, waar ik vandaan kom. Lekker een beetje over mijn opa en oma. Daar ben ik opgegroeid. Dus het is ook wel... Ja, ik vind het echt heel leuk geschreven. Je merkt ook echt dat Haagse zit er lekker in. Tot aan, zeg maar... tot aan waar we nu ongeveer zijn, dus aan het eind van mijn promotie.
Ja.
Ja. En ja, alles wat ertussen is gebeurd.
Ja. Het is ook wel een cool verhaal. Zou je ook een mooie serie van kunnen maken?
Ja, als iemand luistert die dat wil, ik hou me zeker aanbevolen.
Met de platte Haagse, is leuk. Ja. Voor mij is het best wel, en dan eindig je als een dokter natuurlijk.
Ja.
Had je dat ooit verwacht, dat je dokter zou worden?
Nou kijk, het klinkt altijd een beetje van, heb je dat achteraf zo verzonnen? Maar dit is echt waar, toen ik ooit... diëtetiek ging studeren. Mm-hmm. Toen vond ik op een gegeven moment zeldzame ziektes vond ik heel erg leuk. En toen dacht ik, hoe gaaf zou het zijn?
Dat is een rare zin, hè?
Ja. Hoe gaaf zou het zijn als je kan promoveren op een zeldzame ziekte en voeding?
Serieus?
Ja. Okay. En dat heb ik altijd toen de tijd gezegd. En ik moest die zeldzame ziekte wel eerst zelf krijgen. Ja. Maar het is dan nu toch echt zover dat dat gaat gebeuren. Ja.
Ja. En wat zijn nou voedings... zitten er voedingsadviezen in je promotie?
Nou, wat ik voornamelijk heb onderzocht is zeg maar de voedingsstatus. Dus hoe het bloed van de patiënt is samengesteld en wat ze eten. Nou, en ik heb diverse interventies ontwikkeld en die hebben we ook getest om te kijken of dus de kwaliteit van leven daarmee kan verbeteren. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld niet echt een advies gegeven van nou, ga alleen nog maar kurkuma of zo eten. Weet je wel? Dus daar ben ik wel echt vandaan gebleven. Ja. Dat kan ook niet, want ik ben ook de allereerste die dit wereldwijd onderzoekt bij deze groep. Maar er zitten natuurlijk wel adviezen in. En dat is met name gewoon normaal. Nou, wat is normaal eten? Zo min mogelijk bewerkte producten. Dat is wel echt een van de rode draden in dat hele advies. Ja.
Volgens mij is dat voor iedereen verstandig. En daarom praat ik er even naartoe. Omdat dat je hoeft niet ziek te zijn om beter te eten.
Nou, sowieso niet. Ik zou vooral preventief gezond gaan eten. Ja,
precies. Nou ja, ik denk dat daar echt een wereld te winnen is. Als je ziet hoeveel chronisch zieken er zijn. En nou maak ik een hele grote sprong. Maar
Nee, maar dat is ook zo. En kijk, mensen onderschatten denk ik vaak hoeveel invloed dat heeft bij het ontwikkelen van chronische aandoeningen. En wat daar een beetje probleem mee is. Kijk, als jij zeg maar in je tienerjaren zit en jij eet elke dag McDonald's, dan merk je er niks van. Maar 30 jaar later, of Burger King of Kentucky, 30 jaar later.
Nee, McDonald's is het allerergste. Is dat. Als dat ik dat eet, heb ik gelijk diarree. Altijd.
Ja, ik ook. Ik word altijd ziek daarvan. Ja, ik eet het ook niet vaak, maar dat merk je gelijk, hè?
Dat is dus dat vlees, dat wordt gebleekt. Gewoon bleekwater.
Ja, vooral die kip, ja.
Dat is toch niet normaal? Maar goed, dat eten echt gestoord, maar goed.
Ja, maar dat is ook bijvoorbeeld over bleken. Als jij asperges koopt die niet in het seizoen zijn, die dus uit Peru komen, die zijn ook gebleekt.
Ja.
Dus weet je, vertel mij het maar. Ja. Je kan...
Een bleekselderij niet trouwens.
Nee, bleek is niet gebleekt, nee. Maar je kan niet meer daarvan uitgaan dat als jij groente of fruit in de supermarkt koopt, dat volledig gezond is.
Nee.
Het is echt lastig. Ik begrijp dat het lastig is, maar je moet sowieso terug naar...
Als ik in de supermarkt kom en er staan daar, weet ik voor 65 soorten ontbijtgraan, wat natuurlijk al allemaal bewerkte zooi is. En dan moet ik ook nog gaan kiezen. Ons brein kan het helemaal niet aan.
Nee, er zijn veel te veel keuzemogelijkheden. Nee, maar ik zeg altijd tegen mijn patiënten, als er iets op de ingrediëntenlijst staat wat je niet kent of wat je niet kan uitspreken, dan moet je het gewoon niet kopen.
En dan kan je beter niet meer naar de supermarkt gaan.
Ja, dat dus. Toch? Zoveel mogelijk zelf maken.
Ja. Ja. Maar volgens mij is gewoon matig en gevarieerd eten.
Tuurlijk.
Niet te veel rood vlees. Sowieso misschien niet te veel vlees.
Ja, ik denk dat de afwisseling daarin heel belangrijk is.
Toch?
Ik vind eieren zelf heel gezond, dus dat adviseer ik altijd. Ja. Dat vind ik niet alleen, dat is ook wel inmiddels blijkt dat dat heel gezond is.
Hoeveel eieren moeten we eten dan, van jou?
Nou, ik zeg altijd, je kan makkelijk 1 tot 3 eieren per dag eten.
Okay. Dat is nogal een verschil trouwens. Hè?
Ja, de een vindt het lekker, de ander vindt het niet lekker. Maar het gaat er met name om, vooral in de dooier zitten heel veel goede voedingsstoffen.
Ik vind eierdooier vind ik zo'n beetje het lekkerste. Wat
ja.
Daar kun je zulke goede saus in
ja,
maken.
Ja, heerlijk, ja.
Die smeuïgheid van een eierdooier, dat is toch
ja,
uniek?
Ja, oh, goed. Zit ja heerlijk, lekker. Ja. Lekker met een beetje zout, zo daar, ja, oh, heerlijk.
Als je zo bij je ontbijt een avocado en dan zo'n
eitje erin.
Zo'n gepocheerd ei ja, op, die dan warm is en die zo uitloopt.
Ja, heerlijk. Oh, lekker, hè? Ja. Ja, maar ook, ja, zeg maar, de eiwitten, de samenstelling, dus de aminozuren in een ei, mm-hmm, zijn vergelijkbaar met moedermelk. Dus okay, dat betekent dat die eiwitten in ons lichaam perfect kunnen worden opgenomen.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld, kijk, ik ben ook een voorstander van, weet je, zeker één dag in de week vegetarisch eten. Ja. Maar van peulvruchten, de eiwitten daarin, die kunnen weer veel minder goed worden opgenomen. Dus daar moet je in verhouding veel meer van eten.
Ja, precies. Ja. Grappig. Leuk. Dus, ook even een voedingsadvies. 3 keer per dag.
Ook
en dan... En je hebt een boek geschreven, een leuk boek.
Ja.
Dus koop het boek, lees het boek, leen het uit aan iedereen. En je wordt dan dokter binnenkort en je geeft lezingen. Daar wilde ik nog even iets over horen. Wat geven de mensen mee als jouw boeken als spreker?
Ja, nou, ik pleit voor meer rebellen in de zorg.
Ja.
En daarin vertel ik eigenlijk mijn eigen verhaal. En wat ik heb geleerd als zowel patiënt, behandelaar en onderzoeker.
Ja.
En ik denk dat rebellen gewoon veel gelukkiger zijn in hun werk, in het dagelijks leven. En dat heel goed is voor jezelf als je een beetje meer rebel bent.
Ja.
Nou, en wat is een rebel dan? Nou, ik heb denk ik wel in dit gesprek duidelijk gemaakt dat ik zelf ook wel een rebel ben.
Zeker.
Maar een rebel is in mijn ogen vooral kritisch naar zichzelf, maar ook naar een ander.
Mm-hmm.
Die durft anders te zijn en durft anders te doen.
Ja.
En die lacht veel. En dan vooral om zichzelf.
Ja.
Dus dat, je moet jezelf niet te serieus nemen, denk ik, om verder te komen in het leven.
Nice, ja. Ik ben in jouw team. Ik ben helemaal voor. Maar volgens mij was die broeder, dat was ook rebel.
Ja, zeker.
Die jou een beetje zat te
leren. Ja, tuurlijk.
Dat was er ook een.
Eentje die het anders heeft gedaan en niet volgens de protocollen. Dat is denk ik ook belangrijk. En weet je, je merkt gewoon in de zorg is de werkdruk zo hoog. En het loopt gewoon allemaal niet zoals het moet lopen. En ik denk met een frisse blik en een beetje meer rebelsheid dat het allemaal weer een stuk leuker kan worden.
Ja, en het is ook, want wat jij zegt over neem jezelf niet serieus. Het mag ook met een lach. En ik las toevallig van de week een stukje, dat ging ook over ergens in de zorg. Ik denk dat het bij omdenken vandaan kwam. Dat wordt natuurlijk ook veel gezeurd. En dat is terecht in zijn team dat er veel gezeurd wordt, omdat het over misgaat.
Ja.
En daar hadden dus de teamleider gezegd, oké, we doen 1 keer per dag een kwartier zeurkwartier.
Ja.
Iedereen komt bij elkaar en dan is het verplicht een kwartier zeuren. Dat schrijven we allemaal op. En daarna kiezen we 3 dingen uit die we gaan oplossen.
Ja.
En dan ook perfect, met een tijdspad eraan.
Ja.
Ja, dan stonden de eerste dag stonden er 90 dingen op of zo. En dan werden er 3 opgelost binnen een week. En dat zijn ze blijven doen. En op een gegeven moment waren ze gewoon door het zeuren heen.
Klaargezeurd, ja.
Dat was na een maand al of zo. En toen werd het heel vrolijk en gingen ze thee drinken en lachen met elkaar. En in die zin, als je niks doet, dan wordt het heel vervelend, dat zeuren. Maar als je inderdaad gewoon met elkaar in kaart brengt wat er misgaat. En weet je, die protocollen, het is ooit bedacht vanuit een goed hart. Ik geloof het wel. Maar als jij als verpleegkundige of als arts of weet ik veel wat, gewoon 20-25% van je effectieve tijd alleen maar formuliers te invullen bent, dat is niet te doen.
Het is gewoon geen doen.
Nee.
Het is het invullen om het invullen. Ja. Het is echt verschrikkelijk.
Het is allemaal cover your ass. Het is allemaal om de verantwoordelijkheid af te dekken. We hebben dit echt goed onderzocht.
Ja.
Daar moeten we gewoon echt mee stoppen. En niet alleen in de zorg, het liefst op alle andere plekken ook.
Sowieso,
Lang leven de rebel.
Ja, misschien inderdaad.
Misschien wordt dat de ondertitel van deze podcast.
Ja, leuk.
Ja. Is er nog iets wat je wilt delen met mij, met de luisteraar, met de wereld?
Nee, ik zou het niet weten. Ik denk dat ik alles wel heb gezegd.
Ja, superfijn. Ja. Dank je wel voor de tijd. Ik weet hoe kort bij die is.
Ja, zeker. Ja, heel erg bedankt. Ik vond het heel erg leuk.
Nou, fijn. Ja. Was dit, even uit mijn hoofd, 25 december 2011.
Dit was De Dag Dat Alles Anders Werd. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen nou tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen. Of die er iets aan hebben. Dus, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.